Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfheze, voor Willy de Greef in Rauwenhof in Tiel, voor de heer Dries van de Belt, Aalsmeerstraat 5 in Revalidatiekliniek Pauda in Boekel, en voor de heer Van Eldik, Heuningstraat 5, die in het ziekenhuis Rivierland in Tiel verblijft. Aanstaande vrijdagmiddag 31 augustus zal hier in de kerk Deovolente het huwelijk worden ingezegend van René van Wijk en Hanneke Drent uit Kesteren. De dienst begint om 13:30 en dominee Zonneberg hoopt daarin voor te gaan. We vragen u met dit echtpaar mee te leven in uw voorbeden en daardoor ook zo mogelijk aanwezig te zijn in de dienst. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Vanavond is de familie Brasdi uit Albanië te gast in de dienst. Het echtpaar Brasdi verricht zendingswerk in Kosovo. Na de dienst wil Loli Brasdi in het kort iets vertellen van zijn werk en kunt u hen de hand drukken voordat zij morgen weer naar hun land vertrekken. De winterweekbode en de activiteitenkalender voor het winterseizoen liggen ter verspreiding gereed in het baken. Graag vragen wij uw medewerking daarbij. Alvast hartelijk dank daarvoor. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 137, vers 1. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen, van Babylons tijd uitgebreide stromen. Het eerste vers van Psalm 137. Namens de kerkenraad wens ik u hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van 95 jaar, op 21 augustus jongstleden, is overleden de heer Albert Roest, gewoondhebbend Lindehoflaan 37. Gelegenheid tot condoleren was er gisteren, al hier aan de Hof, de ochtend, en de afscheidsbijeenkomst die zal worden gehouden morgen om 12:30 in de kleine aula van crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. In verband daarmee willen wij ook zingen, en wel van Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 8. En daarvan het eerste en het vierde vers. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? 1 en 4 van Psalm 8. Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 3 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van ons Heere Jezus Christus. Heren, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. 2 en 3 van Psalm 25. Nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
We bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, samen mogen we weer zijn vanmorgen in de kerk, of thuis meeluisterend via de kerkradio, of later op een ander tijdstip via andere mogelijkheden en middelen. Daar danken we u voor. U laat van u horen. En u laat merken dat u er bent en blijft. En dat u doorgaat met de verkondiging van uw woord om uw boodschap ons op het hart te binden. We danken u dat we ook de 10 woorden weer hoorden. Bekende woorden die ons als een spiegel werden voorgehouden. Waaraan we ons leven mogen, aan de hand waarvan we ons leven mogen overzien. En zo dat het werkt als een spiegel achteromziende, maar ook niet te vergeten vooruitblikkend. Immers daarin wordt ons ook gewezen, hoe hoort het eigenlijk? Hoe wilt u, hoe vraagt u van ons dat we leven tot uw eer? Heere God, misschien is het wel een puinhoop geweest in de afgelopen week, in ons afgelopen leven. En zouden we eigenlijk alles maar bij het grof vuil willen zetten? We bidden van u, geef dat we er niet zelf mee blijven rondlopen, maar het u uitzeggen, bekennen, belijden, erkennen. In de wetenschap dat u een God bent die hoort en verhoort en ook vergeeft. Wat een wonder trouwens dat u dat doet en gedaan hebt in Jezus Christus. Wat een wonder dat u omziet naar mensen zoals wij, die niet voor het hele lijstje van de 10 geboden een 10 op ons rapport hebben, maar die al zo vaak een dikke onvoldoende kregen, omdat het ons weer tussen de vingers doorglipte. Heere God, leer ons er tegen te strijden, er tegen te vechten, door uw woord en door uw geest gedreven. En help ons zo om ons leven te zetten in dienst van u en tot eer van u. Help ons ook vanmorgen, als we weer in de kerk kwamen, misschien voor het eerst of weer opnieuw. Help ons om te horen en op te horen en om ook uw boodschap met ons mee te dragen. Zoals die verkondigd wordt in de prediking, zoals die verteld wordt op de kindernevendienst en op de zondagschool. En laat de Heere God die boodschap ook zijn uitwerking hebben. En dat we het mogen merken dat u zelf aan het werk bent en blijft. Zegen ons in ons luisteren, in ons orgelspel en in ons zingen. En dat alles meejubelt tot meerdere glorie van uw naam. Wil alles weren wat een obstakel, een sta in de weg zou kunnen zijn. En neem ons geheel in uw dienst. Met huid en haar, van top tot teen. Wij bidden het enkel uit genade. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar vervolgen met de geschiedenissen van Jozef, waar we vorig jaar gestopt zijn bij hoofdstuk 41. Beginnen we nu met te lezen de eerste 20 versen van Genesis 42. Genesis 42, de versen 1 tot en met 20. Hoofdstuk 41, dat eindigt met te zeggen, uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. En dan vervolgt 42, toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat we in het leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee, want, zei hij, anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daaraan om koren te kopen, te midden van anderen die daar kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over dat land. Hij verkocht koren aan de hele bevolking van dat land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. En toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen, waar komt u vandaan? En zij zeiden, uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. En hij zei tegen hen, u bent spionnen, u bent gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Ze zeiden tegen hem, nee meneer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. We zijn allemaal zonen van één man, we zijn eerlijke mensen, uw dienaren zijn geen spionnen. Maar Jozef zei tegen hen, nee, u bent wel gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Zij zeiden, wij, uw dienaren, waren 12 broers. Zonen van één man in het land Kanaan, en zie, de jongste is heden nog bij onze vader, en één is er niet meer. Maar Jozef zei tegen hen, het is zoals ik tot u gesproken heb, u bent spionnen. Hiermee zult u beproefd worden. Zo waar de farao leeft, u zult niet van hier vertrekken, tenzij dat uw jongste broer hier komt. Stuur er één van u terug om uw broer te halen, terwijl u gevangen blijft. Zo zullen uw woorden beproefd worden om te zien of u de waarheid spreekt. Zo niet, zo waar de farao leeft, dan bent u spionnen. En hij hield hen gezamenlijk 3 dagen in hechtenis. Op de 3e dag zei Jozef tegen hen, doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Als u eerlijke mensen bent, laat dan een van uw broers gevangen blijven in het huis waar u in hechtenis bent. U echter ga koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen en breng uw jongste broer naar mij toe. Dan zullen uw woorden bewaarheid worden en zult u niet sterven. En ze deden al zo. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij het eerste vers van Genesis 42... Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen, en wel van Psalm 139. De versen 1 en 2, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. 1 en 2 van Psalm 139. Gemeente des Heren, fijn dat u er bent vanmorgen, hier in de kerk, of ook thuis bij de kerkradio. En als je zo om je heen kijkt, dan zie je dat iedereen verschillend is, jong en oud. Oud en jong. En dat tezamen in één christelijke gemeente. Ik kom dat bijvoorbeeld ook tegen in mijn kaartenbak. Maar misschien weten de jongeren in de kerk niet wat een kaartenbak is. Dat heet zo omdat je vroeger een bak met kaartjes had. En op elke kaart was dan een adres geschreven met wie daar woonde uit de gemeente. En daar stonden alle gegevens op van jong en van oud. In die ene gemeente. En in zo'n kaartenbak, daar zitten dan pasgeboren baby's. De naam daarvan. En in de kaartenbak zitten ook stokoude mensen, hoogbejaarden. Jong en oud, samen in die ene kaartenbak. Of je gedoopt bent, belijdenis gedaan hebt of nog niet. Of je gehuwd bent of ongehuwd. Of je, nou, noem maar op. Maar tegenwoordig hebben we die kaartenbak niet meer, waar jong en oud allemaal in zat. Want het is nou maar een paar klikken met de muis. En dan kunnen we zo in de digitale kaartenbak op de computer kijken wie waar woont en hoe oud die persoon is. En het is heel makkelijk zo, met een paar klikken kun je kijken of iemand 50 jaar getrouwd is of 25. Dat is makkelijk voor je werk als dominee. En ook voor de ouderlingen. En dan weet je, nou, binnenkort zou ik best eens daar een keer op bezoek kunnen gaan. Alleen dat is dan niet meer jong en oud in die kaartenbak, maar dat is jong en oud in die computer. Ja, dat wordt toch een beetje kil, hè? Dat leeft niet echt. Namen, cijfers, nummers, codes. Dan maken we een sprong van die kaartenbak naar de kerk. Hier leeft het. De een zit stil, de ander wat minder stil, maar we ademen. We ademen op. We hebben hier te maken met levende mensen. Jongeren, ouderen, die niet een gezin, maar toch een soort gemeentegezin. En dan zie je mensen die al grijs zijn, sommigen die zijn kalend. Een ander heeft zijn haar keurig netjes zitten. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Eén gezin. Zie ik ook vanmorgen in de tekst. Eén gezin. In Genesis 42 vers 1. En in één zo'n gezin is ieder weer verschillend. Dat probeerde ik net ook duidelijk te maken aan de hand van die kaartenbak. Je lengte staat er nog net niet in ingevuld. Maar iedereen weer verschillend. Ieder heeft zijn eigen ideeën. Ieder zijn eigen visie. Ieder zijn eigen opmerkingen. En de ander is juist weer wat teruggetrokken, wat stil. En weet u waar het daar nou om gaat? In dat gezin wat ons getekend wordt in Genesis 42 vers 1. In feite gaat het daar om eten. Om brood. Op de plank. Dagelijks brood. En in feite gaat het ons daar als gemeentegezin ook om. Om brood. Brood op de plank. En dat is er. In het brood des levens. Jezus Christus. Daar is het ons om begonnen. Toch? Vorig jaar zijn we geëindigd met Genesis 41. Nu vervolgen we met Genesis 42. En ineens zitten we er weer middenin. Jacob bij zijn zonen. En het is opvallend, en lees het nog maar eens een keer door op een rustig moment, die geschiedenis rondom Jozef, dat er van tijd tot tijd van die kleine gezinsdoorkijkjes worden gegeven. En daar zou je haast overheen lezen. Natuurlijk, de foto die genomen is van die Jozef in zijn prachtige kleurige mantel, die kunnen we ons zo voor de geest halen. En het verhaal dat Jozef vunzig en vies in de put gegooid is, ja, dat doorkijkje kennen we ook. Maar nou verder. Ons tekst van vanmorgen is ook zo'n opvallend gegeven. En ons wordt een blik gegund in, ja, hoe dat daar nou rijlt en zeilt in dat gezin zonder Jozef, maar wel met al die broers en hun vader Jacob. Ze hebben elkaar niet uitgekozen hoor, net zoals in een gemeentegezin niet, maar ze zijn aan elkaar gegeven, geschonken. En ze zijn ook best aan elkaar gewaagd. En dan maakt het dat spannend, want ja, wat gaat dat worden? Ik dacht, daar ga ik over preken. En dan begin ze een hoofdstuk te lezen. En ik moest eigenlijk gelijk bij dat eerste vers stoppen. Want er viel me op. Die heel simpele vraag die Jacob stelt aan zijn zonen. Waarom kijken jullie elkaar aan? Die jongens die zaten een beetje te koekeloeren naar elkaar. Blijkbaar ja. Zit je nou naar elkaar te kijken? Zo onderling. Van de jongste tot de oudste toe. In een kring misschien wel. Wat zit je daar nou? Dat woord dat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, dat heeft iets te maken met staren, doelloos. Voor je uitkijken. In gepeins, verzonken zijn. Je bent er niet echt bij. Je bent er wel bij, maar ja, je zit toch ergens met je gedachten en je ziet veel, maar tegelijkertijd zie je niks. Ja, dat kan gebeuren, hè. Dat je zo ergens mee bezig bent. In je gedachten. In je binnenste. Dat je daardoor gevangen bent. En je weet eigenlijk niet wat er in de wereld om je heen gebeurt. Wat zitten jullie nou toch naar elkaar te kijken? Dan kom je ook niet verder, hè. Als je alleen maar elkaar een beetje gaat zitten aankijken. En verder geen vragen stelt. Of verder geen dieptepeilingen doet bij die ander. Van joh, hoe gaat het er nou echt mee? Wat leef je en beleef je aan het leven? Wat zit je naar elkaar te kijken? Je zou eruit nog uit kunnen opmaken dat men elkaar hier een beetje in ogenschouw neemt en gaat zitten controleren. Van, hij heeft dat overhemd weer aan. Of, zo kun je mensen in ogenschouw nemen en becommentariëren, bekritiseren. En je gaat altijd uit van jezelf dan. Je doet het zelf het beste, komt het beste voor de dag. Ja, zo kun je dat ook in de gemeente doen, hè. Een beetje elkaar aangezitten kijken en of alles nog onder controle is. En of het allemaal nog gaat op de manier van zo zijn onze manieren. Of is er iemand die buitensporig doet, jong of oud. Ja, dat heb je onder jongeren en ouderen ook. Heel gemakkelijk, hier is het die oude vader Jacob die blijkbaar iets in zijn zoons ziet, iets aan zijn zoons merkt. En vandaar ook die vraag, wat kijken jullie nou toch naar elkaar? En dat kan ook in de generaties heel sterk doorwerken. He, als jongeren naar ouderen gaan zitten kijken, dan dat is niks. En als ouderen naar jongeren gaan zitten kijken, dan hebben ze het ook al vaak gezien. Hoe ze gekleed gaan, hoe ze gekampt gaan, hoe ze, nou noem maar op. En dat kan soms verwijdering geven, he, tussen jong en oud. Tussen vader Jacob en zijn zonen. Daarom is het zo goed om in gesprek te blijven. Is vragen te stellen waar de ander mee bezig is. Waar de ander voor gaat. Waar de ander bij stilstaat. Ja, misschien dat we denken bij onszelf, dat is ons nooit geleerd. De jeugd van tegenwoordig, die is wel mondig. En die is talig. En die zal het je wel even vertellen. Nou, stel eens vragen. Breng eens wat te berden. Laat ze het achterste van hun tong maar eens laten zien. En niet alleen bij de dokter, maar ook gewoon bij elkaar, jong en oud. En dat je zo ook de dingen bij elkaar ontdekt wat er leeft en wat er speelt en wat je raakt en treft en waar je mee in het leven staat. En dat je ouders en ouderen niet zomaar afschrijft. Heel vaak hebben jongeren van oude mensen het idee, en zal ik het heel kort door de bocht zeggen, iets in de zin van, nou, bach mag, maar de biet niet. En dan is het klaar, dan zijn we uitgepraat. Dan hebben we het verder nergens meer over. Nou, dat is lastig, zulke jongeren, dat is lastig, zulke ouderen. En ja, dan ga je elkaar aan zitten kijken en aan zitten staren en je komt niet verder. Dat is jammer. Dat is jammer. Want we zijn aan elkaar gegeven, we zijn aan elkaar geschonken om ook naar elkaar om te zien, niet op een controlerende manier, maar vanuit die ander met een hoofdletter geschreven, om elkaar in ogenschouw te nemen, in liefde naar elkaar om te zien en het er toch nog eens over te hebben dat er brood op de plank is en dat er daarvan gegeten dient te worden en dat we zo leven en opleven. Waarom kijken jullie elkaar aan? Ja, u voelt wel zo'n vraag, dat is totaal wat anders dan dat er echt omgezien wordt naar elkaar. Omzien naar elkaar, dat heeft een stuk zorg in zich. Je bent bezorgd om die ander. Je houdt hem in positieve zin in de gaten en wil hem misschien ook een handje helpen. Omzien naar elkaar, dat heeft dienende liefde in zich. Meeleven, je voor die ander geven. En niet zoals in de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan, dat je maar gauw met een grote boog om die ander heen loopt. Dat is een manier van hardlopen die mogen we in de kerk niet kennen. Dan is er iets niet in de haak. Dan bekijk je het wel. En je gaat eromheen. Waarom kijken jullie elkaar aan? Nou, in liefde, in zorg, in ontferming is dat het geweest bij die jongens van Jacob. Vragen stellen. Een vader stelt hier een vraag in de kring van zijn zonen. Direct. Niet met een omweg. Niet achteraf. Niet via, via, via. Maar rechtstreeks. Dat is de kortste weg. Het is belangrijk om dat te doen. En om zo ook te weten wat die anderen bezighoudt. Waar ze vol van zijn. Of misschien verslagen door te neerzitten. Waarom kijken jullie elkaar aan? Dat is toch een Bijbelse opdracht. Draagt elkaars lasten. Je bent leden van hetzelfde lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is. En dat bindt en verbindt. En daarom zien we om naar elkaar in andere zin dan dat we maar een beetje naar elkaar zitten te kijken. Die zonen van Jacob, daar zitten ze. Het is een nijpende tijd, crisis, honger. En als daar niet gauw wat aan gedaan wordt, dan wordt de nood erg hoog en wordt de nood misschien wel dood. Dat staat er ook zo sterk, hè? In het laatste vers van 41. De honger was sterk in Egypte en ook rondom. En uit alle landen rondom Egypte ging men naar Egypte toe om bij Jozef koren te kopen. Vanwege die sterke honger. Kanaan, ja, beloofde land, vloeiende van melk en honing, heeft niet eens droog brood meer. Het beloofde land is wat dat betreft niet veelbelovend meer. Zowel gelovigen als ongelovigen, die moeten eraan geloven. En dat er dan in Egypte nog graan op voorraad is, daarvan is Jacob op de een of andere manier op de hoogte gekomen. Dat vind ik heel wat. Kijk, wij kijken daar niet meer van op als dat vermeld staat in Genesis 42 vers 1. In onze tijd van mailtjes en sms en apps en noem maar op. binnen de kortste keren weet je wat er aan het andere eind van de wereld eraan hapert, wat er gebeurd is. Jacob heeft hier gehoord, in Egypte is nog graan te koop. Dat moet hij zo van mond tot mond doorgekregen hebben, vast en zeker. En dat is nog een voorrecht ook, dat er je verteld wordt waar brood te koop is. Dat niet voor die ene hongerige alleen privé apart wordt gehouden en ik zeg het verder niet door. Ik vertel er verder niks van, ik hou dat alleen maar voor mezelf, want ik heb honger. Nee, dat wordt gedeeld en meegedeeld. In Egypte is nog eten. Maar waarom kijken jullie elkaar aan? Dat is wel aardig. In dit eerste vers wordt twee keer hetzelfde woord gebruikt voor dat woord kijken. Wat Jacob doet, het zien van Jacob, is hetzelfde woord als het zien van die jongens naar elkaar. Alleen het wordt in een andere tijd, een andere werkwoordstijd gebruikt. En dat maakt dan het verschil in vertaling. Jacob zag, er is in Egypte nog eten. En die jongens zitten elkaar aan te staren, in gedachten verzonken. Blijkbaar zitten ze ergens mee. Wij weten dat. Dat is voor ons geen geheim, hè? De hele affaire met Jozef, hun broer, meesterdromer. Maar Jacob weet daar niet van. Dus Jacob is geen deelgenoot van dat meestaren met die broers. In gedachten verzonken. Je ziet ze denken als het ware. Bij hen speelt iets van herinnering. En op de een of andere manier zit hen dat dwars. Zit hen dat toch hoog? In Egypte is eten. Ja, dat heeft vader gezien, gehoord. En dat is wel de plek waar zij hun broer naartoe hebben laten afvoeren. Alsof ze hem in de kliko gedumpt hadden. En ze voelen hem aankomen. Dat zij naar datzelfde Egypte toe moeten om brood te halen, koren. En ja, daar kun je elkaar wel aan gaan zitten kijken en stilzwijgend weten van ja, daar wordt het toch wel iets wat heet onder de voeten. Ook in dat grote Egypte. Maar als ze niet gaan, dan komt er nooit brood op de plank. En dan wordt hun honger nood en uiteindelijk dood. En zodoende blijft er voor die zonen van Jacob niet veel anders over dan dat ze gehoor geven aan de vraag, de opdracht van hun vader. Maar je merkt aan dit naar elkaar gezitten kijken, dat het niet van harte gaat. Egypte, dat betekende immers meer dan alleen dat vijandige buurland. Dat eigenlijk tot verboden gebied was verklaard. En nu is het hun laatste redmiddel. Nu moeten ze daarheen. Maar Egypte, dat is eigenlijk voor hen, want het laat hen niet los, zo'n misdaad. Egypte is ook hun nachtmerrie. Dat zij nou toch diezelfde richting moeten gaan waar ze hun broer naartoe verkocht hebben. En terugkomend gelogen hebben naar hun vader Jacob toe. Daar in dat Egypte, daar ligt hun misdaad op hen te wachten. Dat achtervolgt ze. Vroeg of laat en nu weten ze hoe laat het is. We hebben daar alvast wat van gelezen. Die ontmoeting met die levende Jozef. Zonder dat zij dat weten. Maar Jozef herkent hen. Met hun vader zijn ze misschien wel in hun eigen bedrog gaan geloven. Ja, als je het maar lang genoeg zegt, dan denk je dat het zo is. Maar ondertussen knaagt het aan je. Vreet het aan je. Vreet het je op. Alle last uit het verleden die je met je meezeult en met je meetorst, waar je gebogen onder gaat. en waar je niet open en eerlijk over bent geweest. Het drukt je te neer, het houdt je eronder. Het maakt je, ja, je gaat zitten kijken naar elkaar, niets zeggend. Het bloed aan die veelvervige rok van hun broer. Ja, dan moet er wel een wild beest geweest zijn, zo concludeert Jacob. Maar Goddank, en dat meen ik hoor, Goddank ligt er tegen alles in en door alles heen toch een heerlijke hereniging in het verschiet. Een hereniging tussen Jozef en zijn broers. En nog weer verderop in de geschiedenissen tussen Jacob en zijn zoon Jozef. Maar dat gebeurt wel op de manier van dat de waarheid aan het licht komt. En tot die tijd staar je elkaar maar wat aan. Je hebt wat te verbergen. Je houdt wat achter de hand. Je hebt het achter je elleboog. En dat is geen leven. Dat is echt geen leven. Kom op zeg. Wat sta je elkaar aan? Wat zit je elkaar aan te kijken? Wees eens open. Wees eens eerlijk. Laat die onderste steen eens boven komen. En op zo'n manier dat het je oplucht en dat je opruiming houdt in je bestaan. Om eerlijk te worden, eerlijk te zijn naar elkaar toe. Open, zonder maskers op, zonder make-up of schijn. Ze gaan van onbehouden behouden worden. En ze smelten straks als sneeuw voor de zon. En ineens blijkt dat ze oog voor elkaar hebben gekregen. Nu nog niet. Nu zitten ze elkaar alleen maar wat aan te kijken. Maar dat de zaak opengebroken gaat worden, dat duurt niet lang meer. Kijken jullie naar elkaar? De nood van de honger, de nood van brood. En dat heeft ieder mens nodig. Dat bindt samen. Dat doet hen meer dan naar elkaar omzien. Men wil zelfs voor elkaar borg gaan staan. Heb je het ooit zo beleefd in dat gezin? Ze weten zich ineens intens één en ook in te leven in de pijn van hun vader, het gemis van die zoon Jozef. En die hun vader nog steeds met zich meedraagt, wat zij hem hebben aangepraat en voorgelogen. Op de duur zie je dat ze niet langer elkaar gaan zitten aankijken, maar stappen zetten om de zaak recht te krijgen. Aan de hand van brood. Wat denkt u van het brood des levens? Jezus Christus. En de honger naar hem. Het geloof in hem. Breekt ook open. Naar elkaar toe. Dat is niet alleen dat je hier zondags naar de kerk komt. Eén keer of op herhaling, 's avonds nog een keer. En alleen maar elkaar een beetje aan gaat zitten kijken en staren. En thuisgekomen naar die ander gaan zitten wijzen misschien wel. Nee. Honger naar brood. Honger naar het levende brood. Jezus Christus verandert je totale bestaan. In je zeggen en in je zwijgen. In je doen en in je laten. In heel je bezig zijn voor Gods aangezicht. Wat Paulus schrijft, hè, als één lid lijdt, dan lijden alle anderen mee. En als één iemand verblijd is, dan zijn we allen blij met elkaar. Ja, zo gaat dat. Soms. Soms ook niet. Eigenlijk kom je dat hier tegen, hè, bij Jozef. Hoe hij, als het ware, tegen de verdrukking ingegroeid is. En hoe hij stand houdt en hoe hij ook weer verenigt en herenigt. Door de moeite heen die Jacob ermee heeft. Jozef moet hij als verloren beschouwen. Simeon die zit nou gevangen. En dan moet hij ook de jongste straks nog weer mee teruggeven naar dat verre Egypte toe. Zijn kleine Benjamin. Nee, eigenlijk kan dat er niet bij hem in. Ze bekijken het maar. Met al hun mekaar aan zitten te kijken. Ja, of toch? Soms dan moet je het maar niet bekijken, maar dat wat je zo koestert en wat je voor geen geld, geen goud van de wereld los zou willen laten, soms moet je dat toch wel loslaten. Of dat moeilijk is, jazeker. Dat is op het onmogelijke af. Hè, maar dat je het dan toch in Gods hand weet. In Gods hand neerlegt. En dat je het overgeeft. Omzien naar elkaar, werkelijk bewogen zijn met elk ander. Dat betekent geen afzien van elkaar. Maar steeds weer biddend opzien tot God en zo die ander in ogenschouw nemen. Met wegcijfering van je eigen ik. Als er iemand is, hè, die dat gedaan heeft, is het de Heere God wel geweest. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, doorgrond mij, totaal, van top tot teen. En weet wat er in me huist en weet wat er in me heerst. En weet waarom ik zo ga zitten staren van tijd tot tijd. Maar hij heeft ingezien wat nodig was voor leven, werkelijk leven. En hij schonk zijn zoon, brood des levens, opdat jong en oud één zouden zijn in hem. Vanwege die broodvraag. En vanwege dat voorhanden zijnde brood. Om Jezus wil. In hem is het ons geschonken. Dan ga je elkaar niet doelloos aan zitten kijken of na zitten wijzen of te denken van nou, het is toch wat met die of gene. Nee. Dan komt er een gesprek, een ontmoeting. Dan komt er leven in de brouwerij. Ach, de buitenwereld die begrijpt dat niet. Maar wie eet van het brood des levens, Jezus Christus, wie hem niet kan missen, die bekijkt het maar niet, maar ziet om. En ziet op. En ziet uit. Vol dankbaarheid en blijdschap. Weet je hoe onmisbaar dit voedsel is? Voor jong en voor oud. Voor alle generaties. En dan ga je elkaar maar niet wat aan zitten kijken. Hier ter plekke van belang. En wereldwijd, waar dan ook. Nee, dan denken we niet bij onszelf, nou ze bekijken het maar. Dat is zonde. Ja, dat is echt zonde. Als je die gedachte zou hebben en daar niet verder mee kunt en niet verder mee komt. Maar dat je omziet. Vol zorg. En elkaar ook zo draagt en opdraagt. Voor Gods troon. Laat daarom het ons niet gesteld worden als vraag. Wat zitten jullie elkaar nou toch aan te kijken? Wat mankeren jullie toch? Maar dat het juist een omzien is in liefde. En zo elkaar dragen naar waar het brood is. Want dat is er. In Jezus naam. Amen. We zingen van het gebed des Heren achter de psalmen het 5e en het 9e vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. En ook het 9e, want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. 5 en 9 van het gebed des Heren. We gaan u samen danken en bidden. En in de voorbeden willen wij ook gedenken Evelien Koetsier, die vandaag voor het laatst onder ons is, omdat ze een jaar naar Oxford gaat in Engeland om daar evangelisatiewerk te bedrijven onder studenten. We bidden God om zijn zegen over je werk al daar. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat u ons ziet, kent en doorgrondt. Dat u ons niet over het hoofd ziet. Dat u het maar niet bekijkt met ons. Maar ons juist wil laten merken dat er brood is. Niet in Egypte in dit geval, maar in Jezus Christus, uw Zoon. En dat voor mensen die niks hebben, totaal aan de grond zitten, op sterven na dood zijn, de hongerdood. Heere, we danken u dat we daar elkaar op opmerkzaam mogen maken en daarom ook in de benen mogen komen en erop uittrekken, erop uitgaan om hem te zoeken en te vinden en ook weer uit te delen. We danken u voor het dagelijks brood, voor kracht en voor gezondheid. Maar laat dat alles ook in het kader staan van uw koninkrijk dat komt. En dat we ons leven zien in het perspectief van wat u te bieden hebt en beloofd hebt en ook vervullen zult. Want uw koninkrijk, het komt. Laten we daar opmerkzaam op zijn en ook anderen opmerkzaam op maken. En zo ook bezig tot uw dienst bereid. Vergeef ons, Heere God, als we ook al zo gemakkelijk een afwachtende houding aannemen, aannamen. En we bekeken het wel. En we lieten het alles maar over zijn kant gaan. Vergeef het ons, o God, als we niet in actie kwamen, maar het wel goed vonden. En daarom vragen we van ons wil door uw woord en geest, en daar hebben we ook biddend om gezongen, uw weg bekend wilt maken. En dat is de weg achter het levende brood aan, Jezus Christus, om daarmee gevoed in deze wereld te gaan en te staan. We bidden u daarom in het bijzonder ook voor Evelien Koetsier. Als ze aan het eind van de week de oversteek naar Engeland maakt om zich daar een jaar in Oxford onder de studenten te begeven en om ook daar uit te delen. Uit te delen van dat levende brood, Jezus Christus. U weet hoe moeilijk dat soms kan zijn. Als deuren gesloten zitten, als mensen opgesloten zitten in zichzelf misschien wel, of zich baden in weelde en allerlei andere omstandigheden, om dan de juiste vragen te stellen en door te dringen. Geeft u haar de tegenwoordigheid van uw geest om dat toch te doen en te kunnen, afziende van zichzelf, opziende tot u en het van u te verwachten. Zo dragen we al het werk van zending en evangelisatie aan u op. Laat het geschieden, Heere God, tot eer van u, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En laat ook zo de mensen weten wereldwijd dat er brood is, geschreven met een hoofdletter, in Jezus Christus ons geschonken. Geef daar een honger naar. En dat we het ook elkaar mogen voorleven, hoe heerlijk het is om te leven uit hem. Gedenk de zieken uit ons midden thuis, in de diverse zorginstellingen, maar ook in het ziekenhuis. We bidden nu voor meneer Van Eldik, die in Tiel verblijft, Dirk van Inge in Wolfhezen, Willy de Greef in Tiel en Dries van de Belt in Boekel. We bidden nu, Heere God, wil hen allen goed en nabij zijn. En laten merken dat u een God bent die draagt en ondersteunt. Tot een God bij wie we mogen komen en aankloppen, elke keer weer opnieuw. En we mogen opademen op uw woord en op de adem van uw geest. We bidden u ook voor de rouwdragenden. Gedenk de familie Roest, waar een man, vader en opa kwam te overlijden. We bidden u ook voor de familie De Gast uit Kesteren, waar een moeder en oma is ontvallen. Geef, Heere God, bij al dit verdriet en bij deze leegte, dat u die trooster mag zijn, die werkelijk tranen droogt en die ook bemoedigt, zodat er verder gegaan kan worden. Weliswaar met een lege plaats, waar we ons misschien ook wel op blind staren en er niet overheen kunnen komen, hoe vaak horen we het niet. Maar geef dan toch uitzicht, ook over die grens van de dood heen. Geef uitzicht, Heere, op uw koninkrijk. Dat komt en dat gekomen is in de eerste steen die gelegd is door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Naast rouw mag er ook trouw zijn. Als komende vrijdag René van Wijk en Hanneke Drent elkaar hier in de kerk het ja-woord geven en een huwelijk mag worden ingezegend, wilt u hen tot een God zijn die woord houdt, tot een God zijn die leert wat liefhebben is en trouw zijn, ja zelfs in der eeuwigheid, en wil met hen en met allen om hen heen een goed en een gezegend samen zijn geven, een vreugdevolle dag en zo een leven tot eer van uw naam. We willen u bidden, laat uw woord zijn als de regen. Soms zitten we er niet op te wachten, soms juist weer wel. Het komt niet op onze tijd, het komt ons nooit gelegen. En toch bidden we u, laat uw woord zijn als de regen dat van de hemel neerdaalt, de aarde nat maakt en vruchtbaar en doet groeien en bloeien. Laat zo uw woord ook in ons leven post vatten en als een zaad gezaad zijn dat opschiet, vruchten draagt tot eer van u. Wil ons horen, o God, niet omdat wij het daarnaar gemaakt hebben, omdat we het waard zouden zijn, maar we vragen het van u, uit genade alleen. Dat betekent nergens anders om dan om het levende brood, Jezus Christus. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven voor de diaconie en de kerkrentmeesters. En zingen daarna van Psalm 91, het 5e en het 8e vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat, en daarom heb ik niets te vrezen. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. Het 5e en het 8e vers van Psalm 91. Ga nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.